Ik hoop dat iedereen een mooie zomerperiode heeft gehad. Ikzelf wel echt een heerlijke periode van genieten. Genieten van relaties, genieten van Gods prachtige schepping, genieten van rust. Maar de zomer was voor mij ook een periode om opnieuw stil te staan en terug te kijken bij het leven van mijn vader. 29 juli was het 2 jaar geleden dat hij overleden is. En die datum in combinatie met de rust van vakantie bracht weer veel herinneringen bij me boven. Herinneringen aan zijn laatste dagen. Herinneringen aan het moment dat ik hoorde dat hij overleden was. Herinneringen aan de prachtige dienst die we mochten hebben om zijn leven te gedenken. De woorden op zijn graf, ik ben bij Jezus, zijn een getuigenis waar ons gezin op bouwt, maar ook waar wij als gemeente op bouwen. En ik werd me deze zomer ook opnieuw bewust ervan dat wij als gemeente bouwen op de schouders van deze man, bouwen op de schouders van hen die ons voor zijn gegaan. En niet alleen in de krappe 30 jaar dat we bestaan als gemeente, maar ook in al die generaties tot de eerste gemeente terug. De kerk is een kerk van alle generaties, van alle tijden. Wij krijgen elke keer iets mee van de generaties voor ons, wat we dan weer meenemen naar de generaties na ons. Als gemeente willen we altijd iets nieuws doen, maar we willen ook altijd iets ouds blijven. Wij zijn een gemeente van generaties. En het is belangrijk dat wij nadenken, ook in onze generatie, dat we iets nalaten, iets doorgeven aan de generatie die na ons komt. Dus mijn vraag vanmiddag aan jou is, wat laat jij na aan de volgende generatie? Dat doet ertoe. Benjamin Franklin, een van de grondleggers van de Verenigde Staten, die zei eens, als je niet gelijk na je dood vergeten wil worden, schrijf dan een boek dat waard is om te lezen. Of doe dan iets dat waard is om over te schrijven. Vandaag willen wij stilstaan bij generaties. Ouderen, wat geef jij mee als erfenis aan de volgende generatie? En jongeren, op welke erfenis bouw jij je leven? Laten we samen Psalm 71 gaan lezen. Het is de laatste psalm in Zingend de Zomer door die we gaan behandelen. En Psalm 71 is een psalm van een oude man. Een grijze oude man. Waarschijnlijk was het koning David op het eind van zijn leven, die terugkijkt op zijn leven met God, maar tegelijkertijd ook zelfs op zijn oude dag nog vooruit wil kijken. In wat er nog voor hem ligt, in wat er nog na hem gaat komen. En ik wil die hele psalm met jullie gaan lezen. Psalm 71 vanaf vers 1. Bij u, Heer, Yahweh, schuil ik. Maak mij nooit te schande. Red en bevrijd mij, doe mij recht. Hoor mij en kom mij te hulp. Wees de rots waarop ik kan wonen, waar ik altijd heen kan gaan. U hebt mijn redding bevolen, mijn rots en mijn burg, dat bent u. Mijn God, bevrijd mij uit de hand van schurken, uit de greep van wrede onderdrukkers. U bent mijn enige hoop, Heer, Yahweh, mijn God. Van jongs af vertrouw ik op u. Al vanaf mijn geboorte steun ik op u. Al in de moederschoot was u het die mij droeg. U wil ik altijd loven. Voor velen ben ik een teken. U bent mijn veilige schuilplaats. Heel de dag is mijn mond vervuld van uw lof en uw luister. Verstoot mij niet, nu ik oud word. Verlaat mij niet, nu mijn kracht bezwijkt. Mijn vijanden spreken over mij. Ze loeren op mij en ze spannen samen. Ze zeggen, God heeft hem verlaten. Jaag hem op, grijp hem, niemand die hem redt. God, blijf niet ver van mij. Mijn God, kom mij haastig te hulp. Laat mijn tegenstanders van schaamte bezwijken. Wie mijn ongeluk zoeken, met schande worden bedekt. Ik blijf naar u uitzien. Altijd. Uw lof brengen. Meer en meer. Mijn mond verhaalt van uw gerechtigheid, van uw reddende daden dag aan dag. Hun aantal kan ik niet eens tellen. Spreken zal ik over uw macht, Heer, Jahweh, mijn God, de rechtvaardigheid roemen van u alleen. God, u onderwees mij van jongs af aan. En steeds nog vertel ik uw wonderen. En nu ik oud en grijs ben, verlaat mij niet, o God, zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind, kan verhalen van de macht van uw arm. Uw gerechtigheid rijst hoog op, o God. U hebt grootse daden verricht. God, wie is aan u gelijk? U hebt mij doen zien, veel ellende en nood. Laat mij nu herrijzen. Laat me nu herleven, laat me nu herrijzen uit de diepte van de aarde. Verhoog mij in aanzien, omgeef me met die troost. Dan zal ik u loven bij het spel op de harp. U en uw trouw, mijn God. Ik zal voor u zingen bij de lier, heilige van Israël. Mijn lippen zullen juichen wanneer ik voor u zing. Ik zal jubelen omdat u mij hebt verlost. Mijn tong zal heel de dag van uw gerechtigheid spreken. Wie mijn ongeluk zoekt, zal te schande staan. Psalm 71. Sommigen noemen het de psalm van de ouderen. Maar wat is oud? Ik las deze week ergens dat oud altijd 15 jaar ouder is als dat je zelf bent. Als je 5 bent, dan is 20 ontzettend oud. En als je 25 bent, dan is 40 heel erg oud. En als je 65 bent, dan is 80 oud. Oud is altijd 15 jaar ouder dan dat je zelf bent. Dus ergens kunnen we concluderen dat we allemaal oud zijn. Er zitten hier een paar onder de 15, maar die worden het vanzelf. Maar wat mij zo ontroert in deze psalm, is dat de schrijver erop gebrand is om te vertellen in zijn generatie en in de generatie die na hem komt, over de machtige daden van God en zijn reddende kracht. Hij is er zo gebrand op. Hij is al oud, hij heeft een prachtig leven gehad, hij heeft veel met God meegemaakt en hij wil met heel zijn hart zijn laatste krachten gebruiken om aan de generatie na hem te vertellen over wie God is. Hij zegt zelfs aan elk nieuw kind. Het is haast alsof hij aan het wachten is dat vrouwen aan het bevallen zijn, zodat hij na de bevalling gelijk naar binnen kan rennen en kan vertellen over wie God is en zijn machtige daden die hij heeft gedaan. Ja, deze man is niet te stoppen. Hij heeft iets te vertellen. Hij heeft iets om te verhalen. Namelijk de gerechtigheid van God en zijn reddende kracht. En hij zegt zelfs in vers 7, voor velen ben ik een teken. Andere vertaling voor dit woord kan zijn, voor velen ben ik een wonder. Als andere mensen kijken naar mij, dan is dat een teken van God. Als andere mensen kijken naar mijn leven, dan raken ze verwonderd over wie God is en wat hij allemaal wel niet kan doen. Wauw. Kun je dat over jezelf zeggen? Voor sommigen is mijn leven een teken. Voor sommigen is mijn leven een wonder. Als mensen naar mij kijken, dan willen ze niets anders dan God aanbidden. Niets anders dan bij hem zijn. Ja, deze man heeft iets te zeggen. Hij heeft iets te geven aan de volgende generatie. Hij heeft een nalatenschap. Wat heb jij te geven? Wat laat jij na aan de volgende generatie? Mij wordt best regelmatig gevraagd, Mark, wat wil jij later worden? En dan zeg ik, ik ben al wat geworden. Dan zegt ze, ja, maar je kunt toch niet altijd met jongeren blijven werken? Op een gegeven moment word je daar toch te oud voor. En dan moet je je meer richten op de volgende generatie. Want dan kun je niet meer inleven in jongeren, dan kun je niet meer echt naast ze staan. Dus wat wil je later worden? Nou, lieve mensen, ik kan jullie vertellen dat zolang God mij roept, ik zal blijven dienen bij jongeren. En met hun in contact wil blijven staan. En ik denk dat dat nog een hele lange periode zal zijn. Maar een aantal jaar geleden ontmoette ik op een netwerkdag voor jeugdwerkers een jeugdwerker die in de 60 was. En ik stelde hem dezelfde vraag. Ik zei, hoe kan het toch dat zo weinig mensen van jouw generatie, van jouw leeftijd, dienen in het jeugdwerk? En hij zei, oh Mark, jongeren zijn zo prachtig. Ik heb net samen met mijn vrouw een nieuw huis gekocht en we hebben de helft van de onderverdieping verbouwd tot jeugdzoos, zodat alle jongeren uit onze kerk in het weekend bij ons kunnen chillen. En hij zei, weet je wat ik merk? Dat heel veel generatiegenoten van mij een soort van jaloers op me zijn. Eigenlijk wil elke oudere wel in contact staan met jongeren. Maar heel veel ouderen durven het niet. Ze hebben het idee dat ze niets meer te geven hebben. En ze creëren een afstand die gebaseerd is niet op onverschilligheid, maar op angst. Ze denken dat niemand op ze zit te wachten. En begrijp me goed, ik wil niet proberen om deze zondag iedereen in het kinder- en jeugdwerk te krijgen. Ondanks dat het de mooiste bediening in de gemeente is. Want God heeft voor iedereen een bijzondere roeping. Maar waar ik vandaag wel graag mee wil breken, is de angst die we soms voelen om iets te betekenen voor de volgende generatie. Om iets door te geven van jouw leven met Jezus aan degene die na je komen. Ik wil graag breken met de onzekerheid dat jij niets te vertellen hebt. Jij hebt iets te vertellen. Jij hebt iets te verhalen. Jij hebt iets door te geven. Wat? Jezus Christus. En alle ervaringen die jij met hem hebt gehad in jouw leven. God is een God van alle eeuwen en alle tijden. En jongeren moeten horen van ouderen. Wat God al gedaan heeft, ver voordat zij bestonden. Zodat we onder de indruk raken van zijn macht, van zijn reddende hand. Jij hebt iets te geven. Ouderen hebben iets te geven aan jongeren. Maar iedereen die ouder is dan een generatie jonger, heeft ook iets te geven. Vanochtend waren er een jongen en een meisje, allebei 18 jaar. Die hebben besloten om een tienerkring te gaan leiden. Ik vind het prachtig als jonge mensen zeggen, hé, ik ben jong, maar ik heb iets te geven. Ik ga doorgeven wat ik zelf in de jaren hiervoor heb ontvangen. En er zijn ook heel veel tieners die dienen in het kinderwerk. Iedere generatie heeft iets te geven aan een generatie die na hem komt. Hoe jong of hoe oud je ook bent. Wat heb jij te geven? Op welke manier ga jij dat doen? Laat de volheid die je hebt ontvangen in Jezus Christus doorgeven. Laat het na aan de volgende generatie. Maar de reden dat de schrijver van deze psalm zo'n groot nalatenschap heeft, dat hij zoveel heeft om door te geven, is omdat hij van jongs af aan al leeft met God. Van jongs af aan, hij zegt het op een paar momenten. In vers 5 zegt hij dat hij van jongs af aan al vertrouwd is met God. En vertrouwd op God. In vers 17 zien we dat God hem van jongs af aan al onderwees. En in vers 6 zelfs dat hij al op God steunde. Ja, vanaf zijn geboorte. Ik vind het altijd heerlijk als mensen zonder enige kerkelijke achtergrond hier in de kerk binnenkomen, worden overweldigd door zoveel liefde en warmte van God. Hun leven geven aan Jezus, hun leven totaal wordt omgekeerd en een compleet nieuw leven vanaf dat moment begint. Ik heb het vaak mee mogen maken en het is heerlijk om naar te kijken. Maar er is ook zoveel kracht in een leven, in een christenleven, dat van jongs af aan gericht is geweest op God. Soms zeggen tieners tegen mij, ja, ik wil me wel laten dopen, maar ik heb niet echt een getuigenis. Ik heb niet echt een heel erg leven buiten God gehad, wat toen ineens veranderd is. Dus ik heb eigenlijk niks om te vertellen. Jongens en meiden, dat is een leugen. Jij kunt getuigen van Gods zorg, Gods straal en Gods liefde in heel jouw leven. Moet je eens bedenken hoe je leven eruit zou zien als je jaren zonder God had geleefd. Het feit dat je al die jaren bij hem mocht zijn is een getuigenis op zichzelf. Een getuigenis van een eeuwige God die trouw is, altijd. Ik ben erg onder de indruk van wat God onder onze tieners doet op dit moment in de gemeente. Ik heb het wel eens vaker gezegd. Tientallen jongeren die samenwerken met ouderen bij het Mai-project of bij Faceoff. Waar ze samen, jong en oud, de liefde van Jezus laten zien aan kinderen en tieners in de wijk. Maar het is ook geweldig om te zien hoe onze tieners bezig zijn bij Reflect AM, onze tienerdienst die we één keer in de maand hebben. Waar tieners op het podium staan om te presenteren, om te bidden, om getuigenissen te geven, zelfs om te preken. Waar andere tieners ook buiten het podium, andere tieners dienen. Waar mijn hart wordt er elke keer zo stil van. Als ik tieners in de kracht van Jezus zie uitgaan en door zie geven wat ze ontvangen hebben aan anderen. Wat een heerlijk getuigenis. En ik zou haast iedereen aanraden om een keer te komen kijken bij Reflect AM. Om daar tieners in actie te zien. Maar helaas is het verboden voor volwassenen om daar te komen. Dus die uitnodiging ligt er helaas niet. Maar wat we wel mogen zien ook in onze tieners, in onze jongeren. Is dat we niet van hen consumenten willen maken. Die elke zondag naar de dienst gaan of elke vrijdag naar hun kring gaan en waar we de mooiste programma's en onderwijs aan hun geven en ze dat allemaal ontvangen. Nee, we willen niet een kerk zijn die consumenten creëert. We willen een kerk zijn waar jongeren zelf mogen gaan staan in de kracht van Jezus en uitgaan in datgene wat God in hen heeft gelegd. En dan zie je dat levens radicaal veranderen en radicaal gericht zijn op hem. En natuurlijk zit daar verschil in. De ene tiener gaat daarin harder dan de andere. En dat mag ook. Ieder mag zijn eigen proces hebben met Jezus. Maar het is zo genieten om jonge levens gericht te zien zijn op Jezus. Van jongs af aan. Afgelopen februari hadden wij het Elevate Weekend met jongeren van 18 plus. En daar sprak David Slyker van International House of Prayer uit Kansas City. Het hele weekend gaf hij ons onderwijs. En het was een heerlijk weekend. En we werden verdiept in ons kennen van God. Hij gaf ook een waarschuwing op een gegeven moment. Hij zei, wat ik veel zie in mijn leven, is dat tieners en twintigers vol voor Jezus kunnen gaan. Dat ze de ene naar de andere ervaring met Jezus hebben. Dat ze prachtige dingen meemaken en vol van vuur uitgaan in deze wereld. En het koninkrijk willen bouwen. Ze zijn er gebrand op. Hij zei, maar wat ik dan zie is dat heel vaak christenen vanaf hun 30ste anders beginnen te worden. Dat ze ingehaald worden door de wereld. Carrière wordt ineens heel belangrijk. Gaat zoveel tijd, zoveel energie naartoe. Hypotheek van het huis. Je gezin. Het zijn op zich helemaal geen verkeerde dingen. Maar die sterke passie, die sterke drive die je eens had voor Jezus, is gewoon minder. En misschien moeten heel veel ouderen ook wel bekennen dat hun laatste overweldigende ervaring met Jezus al veel te lang geleden is. Omdat Jezus niet meer de allerbelangrijkste persoon in hun leven is. En enerzijds is dat een waarschuwing voor onze tieners en twintigers. En daar was het ook voor bedoeld. Hou vast. Als je passie hebt voor Jezus, laat het niet van je roven. Maak niets anders in je leven belangrijker dan dat. Ook niet als je ouder wordt. Ook niet als iedereen het heel normaal vindt dat het heel belangrijk wordt. Blijf je richten op Jezus. En het was ook een waarschuwing voor onze tieners en twintigers die denken, weet je, ik wacht nog wel even met leven voor Jezus tot ik wat ouder ben. Je bent maar één keer jong en je moet toch ook genieten van wat de wereld te geven heeft. Maar ik wil tegen jullie zeggen, jongeren, je beste jaren met Jezus kunnen zijn in jouw jeugd. Laat de jaren niet van je roven. Besteed de jaren niet op een andere manier. Ze komen niet meer terug. Het wordt niet per se makkelijker. Als jij van jongs af aan gericht bent op Hem, dan zul je krachtig zijn in de tijd die daarna gaat komen. En anderzijds is het ook een waarschuwing voor alle 30-plussers die zich herkenden in deze woorden en denken, ja, mijn eerste liefde is uitgedoofd. Mijn passie is niet meer zo sterk als dat het vroeger was. Ik maak nog maar weinig bijzondere dingen mee met God. Laat je vernieuwen. Je bent geroepen voor deze tijd. Hoe oud of jong je ook bent, jij bent geroepen om in deze tijd, in deze generatie het verschil te maken. Niet voor de tijden die zijn geweest, niet voor de tijden die we niet kunnen overzien. Voor een tijd als deze. En er ligt kracht in een leven dat van jongs af aan gericht is op God, ook als het leven ouder is geworden. Dus uiteindelijk maakt het helemaal niet uit hoe jong of oud je bent. Wat uitmaakt is een leven dat toegewijd is aan God. En in deze psalm komt dat zo mooi tot uiting. In de versen 17 en 18. Waar de psalmist terugkijkt op zijn leven en zegt, u onderwees mij al als kind. Vroeger. En nu nog steeds vertel ik over uw wonderen, het heden. En als ik oud en grijs ben, nog veel ouder en grijzer dan ik nu al ben, dan wil ik blijven verhalen van de macht van uw arm. Verleden, heden, toekomst, ze liggen allemaal in Gods hand. Een leven toegewijd aan God. De schrijver is een getuigenis van een leven dat toegewijd is aan God. En dat leven is niet altijd makkelijk geweest. Misschien kun je dat denken als je altijd bij God bent geweest, van jongs af aan en nog altijd. Dan zal het allemaal wel vanzelf gaan. Nee, ook in zijn strijd kijkt hij naar God. En hij kent strijd. Hij kent strijd van buitenaf. Hij zegt, mijn vijanden die komen, ze praten over mij. En ze loeren op mij. Ze spannen tegen mij samen. Ze proberen mij in hun greep te houden. En misschien moet jij wel onderkennen deze middag dat er ook mensen in jouw leven zijn die niet het beste met je voor hebben, die je naar beneden proberen te trekken. En je ervaart strijd van buitenaf. Maar deze man kent ook strijd van binnenuit. Hij zegt, ik heb veel ellende en nood meegemaakt. Ik heb het recht in de ogen moeten kijken. Deze man heeft zich op momenten heel eenzaam gevoeld. Deze man heeft zich op momenten verlaten door God zelf gevoeld. Herkenbaar. Misschien ga jij wel door zo'n periode van strijd. Strijd van buitenaf of van binnenuit. Misschien heb jij wel het gevoel dat de kracht en de energie uit jouw lichaam en uit jouw geest zijn gestroomd. Omdat je je zwak voelt. Omdat je je te oud voelt. Omdat je je te jong voelt. Omdat je je niet meer goed genoeg voelt. En misschien belemmert jou dat wel om vol voor God te kunnen gaan. Om je volledig uit te strekken in aanbidding naar Hem. Om vol passie te verhalen over de machtige daden van God in jouw leven. Ja, een leven toegewijd aan God betekent niet een leven zonder strijd. Het betekent ondanks de strijd. Vasthouden aan Hem. Corrie ten Boom sprak eens de mooie woorden. Als je naar de wereld kijkt, word je gekweld. Als je naar binnen kijkt, word je depressief. Maar als je kijkt naar God, dan vind je rust. En dat is wat deze psalmist doet. Hij kijkt naar God. Hij vindt rust in de wetenschap dat God de rots is waar hij mag wonen. Hij vindt rust in het feit dat God zijn hulp is in tijden van moeite. Hij vindt rust in het feit dat God een veilige schuilplaats is. Als deze man iets van jongs af aan heeft geleerd, dan is het wel dat God te vertrouwen is. Dan is het wel dat God altijd dezelfde is. En dat is de wijsheid die hij mag nalaten aan de generaties die na hem komen. God is trouw. God is liefde. God strijdt voor mij. Verlang jij naar een leven dat toegewijd is aan God? Van jongs af aan. Verlang jij ernaar dat je Jezus kunt nalaten aan de volgende generatie? Door jouw leven te laten zijn als een teken, als een wonder. Dat als anderen ernaar kijken, dat ze Jezus zien. Bid dan het gebed van deze man mee. Laat mij nu herrijzen. Laat mij nu herleven. Als ik me zwak heb gevoeld of oud of jong of het gevoel dat ik niks te geven heb, laat mij dan nu herrijzen, laat mij dan nu herleven. Laat de beste jaren nog voor me liggen voor u en uw koninkrijk. Ik wil het verschil uitmaken in mijn generatie en de generatie die na mij komt. Herleef. Herrijs. Ga God achterna. Herrijs vanuit jouw duisternis die je zo neer probeert te trekken. Herrijs ook uit die gebieden waarin je al lang niet meer gelooft dat God nog iets gaat doen. Vertrouw op God. Vertrouw op God met heel je hart. Kijk naar Hem en verwacht het van Hem in jouw situatie. Vertrouw ook op Hem in die gebieden waarin je al lang geleden bent gestopt om God nog te vertrouwen. Vernieuw, herleef, herrijs. Kijk niet naar de wereld. Kijk niet om je heen. Kijk niet naar jezelf. Maar richt je ogen op God. Wees toegewijd aan Hem. Vind rust bij Hem. En laat jouw leven zijn een teken, een wonder voor de volgende generatie. Wij willen een gemeente zijn waar mensen van jongs af aan gericht kunnen zijn op God. Van jongs af aan kunnen leren wat het is om te leven in zijn voorhoven. Om te leven op de plek waar hij is. Wij willen een gemeente zijn waar iedereen die ouder is dan een ander vertelt en verhaalt over de machtige daden van God. Wij willen een gemeente zijn van generaties, van generatie op generatie, zodat God gekend wordt. Wat laat jij na aan de volgende generatie? Amen. Laten we bidden. Vader God, we eren U als de God van alle eeuwen en de God van alle tijden, de God van elke generatie. Dank U wel, Vader God, dat U altijd dezelfde bent. En dat we zo in Uw hand, ook in deze gemeente, Uw zorg en Uw trouw mogen herkennen. Uw liefde die nooit ophoudt. Vader, we vinden het zo bijzonder om ons te mogen scharen. En die grote stroom van mensen door de eeuwen heen, al 2000 jaar lang, die Jezus willen volgen met hun levens. En wij danken U voor al die mensen die ons voor zijn gegaan, die tekenen en wonderen waren in ons leven, waardoor wij nu mogen zijn waar we zijn. Dank U wel voor het geschenk van generaties. Dank U wel voor onze ouderen. Dank U wel voor onze jongeren. Vader, we vinden het zo heerlijk om Uw kerk te mogen zijn. Om Uw gemeente te mogen zijn. Om Uw gezin te mogen zijn. Ik zou nergens liever bij willen horen dan bij Uw gezin. Vader, en we bidden dat we nog veel meer in ons leven mogen kijken naar U. Als we zo vaak worden ingehaald door dingen die zo vaak heel belangrijk lijken, maar het uiteindelijk niet echt zijn. Als we zo vaak worden ingehaald door ellende en nood, van binnenuit of van buitenaf, die zo overweldigend lijken te zijn. Vader, dan bid ik op dit moment, Heer, dat U mensen raakt door Uw Heilige Geest, door Uw krachtig rechterhand, Heer, en dat U ze opnieuw doet herleven. Opnieuw doet herreizen. Dat U ze nieuw geloof geeft in U. Dat U ze een nieuw geloof geeft in wat U nog wil gaan doen in hun levens. Of het nou nog heel lang is of heel kort. Vader, we verlangen naar Uw werk in ons en Uw werk onder ons. We bidden dat U harten herstelt en geneest. Zodat we die gemeente mogen zijn zoals U haar bedoeld heeft. We bidden dat onze kinderen en jongeren in een heerlijke oase mogen opgroeien. Van liefde, van gekend zijn, van rust. En dat deze gemeente ook over 20, 30, 50 jaar nog steeds een gemeente zal zijn. Waar kinderen en jongeren hun plek mogen vinden. Geef onszelf aan U. Geef deze kerk aan U. U bent onze Vader. U bent ons hoofd. U bent de God van elke generatie. In Jezus' naam. Amen.